Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Op de 60ste kunstbiennale van Venetië, die dit weekend begint, is in het Nederlands paviljoen dit jaar geen werk van Nederlandse, maar van Congolese kunstenaars te zien. Verslaggever Toef Jäger dook in de politiek achter het belangrijkste kunstfestival ter wereld en legt uit waarom er dit jaar geen Nederlandse kunst op de biennale staat.
De hele stad die ademt eigenlijk kunst. Je ziet overal kunst, in gebouwen zit kunst. Er hangen allemaal posters van kunstenaars die te zien zijn in tentoonstellingen. En de stad ziet er niet alleen anders uit, hij klinkt ook anders. Je hoort overal kunstwerken die geluid maken, want het zijn natuurlijk films, en installaties, maar er zijn ook geluidskunstwerken. En die hoor je dan door die hele kleine straatjes, hoor je opeens zo'n geluid van een kunstwerk in plaats van de standaard Vivaldi die natuurlijk meestal uit al die toeristenwinkeltjes klinkt. Ja, het is altijd best ingewikkeld om je weg te vinden in dat kunstdoolhof. Maar ik begin er altijd mee dat ik bij de organisatie een boekje ophaal met een plattegrond waarop aangegeven staat wat waar te zien is en welke kunstenaars met wat achtergrondinformatie. En dan moet je gewoon heel erg veel lopen en af en toe de watertaxi nemen. Van de ene locatie naar de andere. Heel veel stappen die je zet, die zijn eigenlijk naar paviljoens. Want heel veel landen die hebben allemaal een paviljoen. En daarin tonen ze de kunstenaar die wat hun betreft op dat moment het belangrijkste is of belangrijk werk toont waarmee ze hun land representeren. Nou, de oudste plek en de meest prominente plek van de biennale waar dat gebeurt, dat is de Giardini. Dat is een heel groot park dat ooit door Napoleon is aangelegd. En daar staan 29 landenpaviljoens. En dat zijn bijna een beetje clichématige huisjes. Rusland bijvoorbeeld heeft een soort inimini-hermitage er neergezet. Finland doet alsof ze dus een enorm designhuisje hebben met allemaal hele kleine stukjes hout. En Nederland heeft daar het Rietveld-paviljoen. Dat is een soort van Rietveld-Schreuderhuis zoals in Utrecht. Maar dan zonder de kleuren, maar even strak en wit. Normaal gesproken heb je in zo'n paviljoen een kunstenaar uit Nederland. Maar dit jaar gebeurt dat niet. Nederland stuurt dit jaar namelijk voor het eerst geen Nederlandse kunst, maar het werk van een groep Congolese kunstenaars.
Ja, Toef, dat klinkt opvallend. Congolese kunstenaars in het Nederlands paviljoen op de biennale. Hoe zit dat precies?
Om dat uit te leggen is het goed om eerst even de geschiedenis van de biennale te duiken. De biennale is in 1895 ontstaan en elke 2 jaar wordt die georganiseerd, maar door wereldoorlogen en corona zijn enkele edities overgeslagen. Vandaar dat we nu pas bij de 60ste editie zijn aangekomen. En toen het ontstond moet je eigenlijk zien in een rij van wereldtentoonstellingen en Olympische Spelen. De eerste moderne waren in 1896. En het is allemaal vanuit een soort nationalisme gepresenteerd. Je kan landen namelijk op verschillende manieren typeren door te kijken of ze een democratie zijn, hoe de economie zit. Maar je kan ook kijken naar een cultuur. En een cultuur bepaalt de identiteit van een land. Veel landen hadden de behoefte om te laten zien wie ze waren. Sommige landen waren ook nieuw ontstaan. En daarom gingen ze dus eigenlijk zo'n kunstbiennale organiseren om te laten zien, dit ben ik.
Ja, en hoe werd die kunst dan precies gepresenteerd?
Nou, het begon eigenlijk in 1895 met Italië, dat zichzelf graag wilde presenteren. Waarom ze ook een beetje groter maken, vroegen ze kunstenaars uit andere landen erbij. Maar vanaf de 4e edities werden afzonderlijke paviljoens gebouwd in die Giardini, dat hele grote park. En kwamen dus die landen met een kunstenaar die wat hen betreft het belangrijkste op dat moment was. En België was er als eerste in 1907. En toen kwamen ook het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Rusland erbij. Het was dus in eerste instantie best wel Europees georiënteerd, een Europees feestje een beetje. Maar er kwamen op een gegeven moment ook niet-Europese landen bij, zoals de Verenigde Staten en Egypte in de jaren 30, Japan, Israël, Venezuela en Canada in de jaren 50. Maar het probleem was natuurlijk dat op een gegeven moment die Giardini, dat park, was vol. Dus er pasten geen landenpaviljoens bij. Maar het is een dermate groot kunstfestijn dat nog steeds tot vandaag de dag, willen landen heel graag meedoen.
En hoe hebben ze dat opgelost dan?
Naast die Giardini hebben ze een hele grote arsenalen. Daar is ook allemaal landen die dus zelf daar zitten. Heel vaak tussen kleine tussenschotjes of je een soort beurs bijna rondloopt. Klinkt een beetje onerbiedig, dus iets mooier dan dat. Maar het geeft een soort beursgebouwgevoel. En je kan een plek in de stad huren. Maar dat heeft hele grote nadelen. Want er komen minder bezoekers. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden zocht ik naar het paviljoen van Kenia ergens in de stad. Nou, ik heb me echt rot gezocht. En toen ik daar binnenkwam, toen vertelde die man ook dat ze al blij zijn als ze 50 bezoekers op een dag hebben. En dat geldt natuurlijk als je in de Giardini bent waar echt iedereen rondloopt. Is dat een lachertje? Hebben ze per half uur, zal ik maar zeggen. En in de Giardini betaal je ook veel minder. Om een voorbeeld te geven, het Rietveld paviljoen is van de staat. En het Mondriaan Fonds huurt dat. Regelt de Nederlandse inzending. Nou, voor die 7 maanden en nog een maand opbouwtijd betalen ze 16.000 euro huur. Maar 2 jaar geleden heeft Nederland het paviljoen afgestaan voor 1 keer aan Estland. En Nederland is dus in een kathedraal gaan zitten om daar de Nederlandse inzending te tonen. Nu opeens moesten ze 160.000 euro huur betalen. Dus ze waren opeens 10 keer zoveel geld kwijt. En de opbouwtijd was maar 2 weken om dus die huur te beperken. Dus je ziet dat die Giardini is nog steeds eigenlijk de kern. Waar dus heel erg westerse landen tussen zitten op een enkel land na. En het geeft nog steeds de geopolitieke machtsverhoudingen van een eeuw geleden op die manier weer.
Ja, en dat plekje wil je dus niet opgeven behalve eenmalige keer aan Estland in ons geval.
Ja, en Rusland heeft dan dit jaar aan Bolivia afgestaan. Want ze hebben zich teruggetrokken. Dat hebben ze 2 jaar geleden ook al gedaan vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar dat hebben ze dan dit jaar aan Bolivia gegeven. En iedereen zegt dat dat eigenlijk is vanwege de lithiumvoorraad in dat land. Omdat er dus op die manier nog een deeltje tussendoor is gekomen. Want ja. Bolivia heeft geen eigen paviljoen.
Ja, ja. Dus de kunst wordt ook hier weer ingezet als een soort diplomatiek, geopolitiek machtsmiddel, als ik jou goed begrijp. En die biennale zelf, die is eigenlijk nog altijd best wel westers georiënteerd.
Ja, er doen wel steeds meer landen mee die niet westers zijn. Dit jaar bijvoorbeeld zijn er 12 Afrikaanse landen die meedoen. Maar dan moet je bedenken dat het tegenover 40 Europese landen is. Maar om te laten zien dat er toch wel iets verandert. 10 jaar geleden waren er maar 5 Afrikaanse landen die meedoen. En je ziet ook binnen die landenpaviljoens zelf dat er steeds meer discussie is over diversiteit en inclusie. Hun inzendingen worden maatschappelijker. Bijvoorbeeld Amerika heeft nu dit jaar voor het eerst een Native American kunstenaar. En Denemarken komt voor het eerst met een kunstenaar uit Groenland, waarmee het land een ingewikkelde koloniale geschiedenis heeft. En waar Groenland nog steeds deel van uitmaakt. En vorig jaar kwamen de Zweden en Noorwegen kwamen met Sami-kunstenaars, de oorspronkelijke bewoners van het noorden van Scandinavië. Je merkt dus eigenlijk over het geheel genomen dat landen zich steeds meer bezighouden met het thema kolonialisme in die landenpaviljoens en hun kunst.
En in het Nederlands paviljoen op de Biennale is dus nu Congolese kunst te zien. Hoe zit dat?
Ja, om dat te begrijpen moet ik je even voorstellen aan Renzo Martens.
Ja, mijn naam is Renzo Martens. Ik ben een Nederlandse kunstenaar. En ik ben hier nu in Venetië, waar wij het Nederlandse paviljoen aan het opbouwen zijn.
Ja, en Renzo Martens is een kunstenaar die al 10 jaar werkt met het Congolese kunstenaarscollectief CATPC uit Lusanga. In Congo is dat.
Zij maken de tentoonstelling. Er komen sculpturen, er komen filmpjes, er komen performances. Er wordt ook omgegaan met het paviljoen zelf. Het paviljoen is een soort witte, clean ruimte. En die witte, clean ruimte bestaat in een wereld waar heel veel dingen niet zo clean zijn. Dus de inzending van Nederland, met daarin CATPC in het centrum, gaat ook om met wat betekent die witte, lege ruimte eigenlijk. Is dat wel echt waar? Of is die ruimte aangetast door corruptie, door oorlog, door ongelijkheid?
En hij hoorde op een gegeven moment dat hij was uitgekozen door het Mondriaan Fonds om de Nederlandse inzending te gaan verzorgen.
Nou, dat was een soort alsof de hemel openbrak voor mij. Want dat is iets waar wij samen al 10 jaar aan gewerkt hebben. En wat voor mij een soort grote emotionele release was, als het ware. En toen heb ik gewoon als een kind staan huilen eigenlijk.
Ja, hij is dolgelukkig dat hij naar de Biennale mag. Maar Congo was geen Nederlandse kolonie. Waarom gaat dit collectief dan juist naar het Nederlands paviljoen?
Nou, het is een collectief van 25 kunstenaars die werken op een oude plantage van Unilever, het Brits-Nederlandse bedrijf. En Unilever had daar alleen maar palmoliebomen en het was een totale monocultuur en die grond is volledig uitgeput. Nou, deze groep kunstenaars, die werken op deze postplantage zoals ze het nu noemen, en die willen die monocultuur willen ze vanaf door er weer een heel erg biodivers geheel van te maken. En dat doen ze dus met klei. Maken ze de kunstwerken. Ze verkopen daarvan de replica's. Die replica's zijn gemaakt van cacao en palmvet. Dat is een soort knipoog naar het koloniale verleden. Nou, die verkopen zijn landen en de helft van de opbrengst van die beelden. Dat gaat weer terug om land aan te kopen en het land te verbeteren, et cetera. En ze hebben nu inmiddels van die monocultuur, hebben ze er nu een biodivers geheel van gemaakt. En zo proberen ze eigenlijk dat verleden, dat door Unilever zo ontstaan is, proberen ze uit te wissen.
En hoe is deze Renzo Martens bij dit collectief terechtgekomen dan?
Hij heeft zichzelf bij elkaar gebracht met een initiatief in 2014. Met een Congolese man die bij Greenpeace werkt. Toen hebben ze die plantage bezocht en toen hebben ze een workshop gehouden. En hebben ze mensen uit de omgeving zijn daar gekomen. En daar is deze groep eigenlijk uit ontstaan. En die is wat groter geworden in de loop der tijd. En Renzo Martens zelf die was al heel lang bezig met het onderwerp kolonialisme en kapitaal en het consumeren van kunst. Hij is eigenlijk bekend geworden door zijn film Enjoy Poverty. En dat is een film waarin hij zichzelf neerzet als een stereotype witte man die Congolees laat zien hoe ze hun armoede moeten inzetten om hun armoede te verkopen aan hulporganisaties. Veel mensen vonden het een enorm aanstootgevende film. Maar hij speelt er in die film eigenlijk mee met wat kolonialisme is en hoe dat nog steeds doorwerkt. Dat is echt een rode draad door zijn oeuvre.
Toen ben ik ooit op een plantage geweest in Congo, op heel veel plantages. En ik heb daar gezien en ook gevoeld vooral dat mensen die op die plantages werken totaal gevangen zitten in een wereldsysteem, een economisch en politiek systeem waar geen uitweg uit mogelijk is. Dit zit zo ingenieus in elkaar dat zelfs de mensen die kunst maken over enorme economische ongelijkheid, zelfs de mensen die zeggen daar wat aan te gaan doen, mensen van Artsen zonder Grenzen of van UNICEF, die zijn eigenlijk allemaal deel van een systeem waarin uiteindelijk mensen $10 per maand verdienen en dus hun kinderen niet kunnen voeden. Dat was voor mij onbegrijpelijk, maar het was ook een bikkelharde realiteit. Niet alleen dat die mensen zo weinig verdienden, maar ook dat wat ik ook zou zeggen of doen, dat dat niet zou veranderen daaraan. Goede intenties zijn niet voldoende.
Dus toen is Martens op zoek gegaan naar manieren waarop hij met zijn kunst wel de wereld op een kleine schaal kan veranderen. En hielp hij bij het oprichten van dat kunstenaarscollectief dat er nu in Venetië is te zien.
En hoe wil hij de wereld dan veranderen met deze Nederlandse inzending op de Biennale?
Nou, hij vraagt natuurlijk hiermee aandacht voor het project. Want het is natuurlijk hoeveelheid mensen die het gaan zien en hoeveel pers er overheen komt, is natuurlijk gigantisch. Nou, in het Nederlands paviljoen zijn straks beelden te zien van die kunstenaars die dat collectief hebben gemaakt. Althans de replica's. Zelf was ik bij Martens in Congo en ik heb de originele gezien. Maar die blijft dus in Lusanga. In Venetië krijg je ook films te zien over hoe die overgang is gegaan van een monocultuur naar een echt bos. En toen ik bij Martens in Congo was, toen zag ik ook echt dat dat ongelooflijk groot verschil is. Het is echt een groot bos is er inmiddels ontstaan. En ze kunnen ook behoorlijk goed leven van heel verschillende dingen die op die plantage verbouwd worden. En wat ook nog heel leuk is, is dat er een film is te zien over een beeld dat 100 jaar geleden daar is gemaakt. In Congo, in dat Lusanga. En dat is meegenomen door een verzamelaar ooit. En dat is nu een Amerikaans museum te zien. Maar het is nu tijdelijk even terug. En er is een livestream verbinding met dat beeld dat dus nu daar in Lusanga staat. En ondertussen kan je vanuit Lusanga kijken wat er in Venetië gebeurt. En ook hoe toeschouwers kijken naar dat filmpje met dat beeld. Het grote idee hierachter, wat hij wil aansnijden hiermee, is de ongelijkheid en het kolonialisme in de kunstwereld. Wat hem betreft is er wel oog voor diversiteit, maar hij vindt ook dat er een belangrijke blinde vlek is binnen de kunstwereld.
De grote blinde vlek is dat het merendeel van de mensen die dat museum betaald hebben, die wonen niet in Amsterdam, die wonen niet in Eindhoven, die wonen niet in Nederland. Die hebben geen visum, geen paspoort. Die wonen en werken op de plantages die het Stedelijk Museum en het Van Abbe Museum gefinancierd hebben.
Hij zegt, veel musea in Nederland zijn gebouwd met geld dat vroeger op plantages is verdiend. Of nou Indonesië is of waar dan ook. En hij zegt dat musea hun verantwoordelijkheid moeten nemen om te onderzoeken waar dat vandaan komt. En ook het geld waar het vandaan komt. Stel, je hebt een plantage in Indonesië. Zij moeten dan een stem krijgen met wat er te zien is in het museum nu.
Die mensen hebben ook ideeën over kunst, uiteraard. Ik denk dat zij in zekere zin mede-auteurs van het museum zijn. Ze hebben het zelf betaald en soms onwillekeurig tegen beter weten in hebben ze het zelf betaald. Ze wouden dat niet, maar ze moesten.
Dus het Stedelijk Museum zou dus overleg moeten hebben met het plantagegeld waar het ooit mee gebouwd is. en niet zelf een directeur of een curator laten bepalen wat er te zien is.
Nou, dat is wat hier in het Nederlands paviljoen in Venetië dit jaar gebeurt. Hier is een gemeenschap op de allereerste Unilever-plantage ooit gesticht door Unilever in Congo. Zij bepalen nu mee het debat binnen de kunst. Wat moet kunst zijn? Voor wie werkt kunst? Van wie is kunst? En uiteindelijk zal daardoor ook veel betere kunst gemaakt worden.
Ja, Toef, als ik jou zo hoor, dan klinkt het alsof die kunstbiennale een soort hogere politiek is. Is dat eigenlijk altijd al zo geweest?
Ja, vanaf het begin af aan was het al behoorlijk politiek. Kunstenaars riepen erop tot revoluties. Je had de futuristen, die gingen vanaf het San Marco plein en biennale allemaal folders naar beneden gooien hoe Italië hervormd moest worden. Hitler bouwde in 1938 zijn Duitse paviljoen, echt zoals het Derde Rijk de architectuur had in die tijd. In 1993 kwam er een Duitse kunstenaar, die had als kunstwerk dat hij met een hamer dat Duitse paviljoen vervolgens weer ging slopen van binnen. Duitsland maakte ook nog een statement door Ai Weiwei uit te nodigen, omdat hij natuurlijk vanuit China toen net in gevangen had gezeten.
Ja, de dissidente kunstenaar. Hè?
Ja, precies. En ook als je naar dit jaar kijkt, er is voor het eerst een Palestijnse inzending. Ze mogen zich alleen geen landenpaviljoen noemen, want ze zijn nog niet officieel een land. En het Israëlische paviljoen daarentegen staat natuurlijk enorm onder druk.
Following months of public pressure, Ruth Petir, the Israeli artist exhibiting work at this year's Venice Biennale, has closed her country's pavilion until a ceasefire is reached. The decision to pull the show follows a months-long public debate within the arts community about allowing the Israeli pavilion to run at the Biennale.
Polen heeft de inzending gewijzigd. Nadat ze een nieuwe regering hebben gehad, hebben ze de inzending die ze eerst hadden bedacht voor dit jaar, hebben ze teruggetrokken en een nieuwe groep erop gezet, een collectief. Want de kunstenaar die dit najaar was aangesteld, was rechtsradicaal, vonden ze. En hij had een groot kunstwerk gemaakt met Poetin en Merkel, die met een swastika met elkaar verbonden waren. Soldaten die oorlogsmisdaden hadden begaan, die gerehabiliteerd waren onder de vorige regering nog, die had hij daar een groot ding voor gemaakt in het kunstwerk. Nou, in ieder geval, dat is dus niet meer te zien. Wat het collectief brengt, weet ik nog niet. En ook de inhoud van de keuze van de Nederlandse inzending is dus heel politiek. En dat mag je best een gewaagde keuze noemen van het Mondriaanfonds.
Ja, maar tegelijkertijd een keuze die wel heel erg aansluit bij het maatschappelijk debat over het koloniale verleden.
Ja, en daarom vind ik het ook echt een heel erg leuke keuze dat ze dit doen. Omdat je zelfs hier ziet aan het maatschappelijke debat, hoe we kijken naar het koloniale verleden, hoe ga je ermee om? Dat zie je bij heel veel landen terug. En je ziet ook verschuivingen in het debat. Maar het is natuurlijk niet alleen maar koloniaal verleden aan maatschappelijke discussies die je ziet, maar ook andere gesprekken. Bijvoorbeeld Polen had 2 jaar geleden over een minderheid van de Roma. Er zijn heel veel paviljoens die op klimaatverandering ingaan. En je hebt natuurlijk ook landen die gewoon helemaal niet politiek zijn. Zoals China, dat heeft niks politieks eigenlijk. En Japan en Zuid-Korea komen heel vaak alsof ze echt enorm high-tech kunst alleen maar hebben en dergelijke. Dus niet alles is politiek, maar je ziet wel de dingen die in een land belangrijk worden gevonden. Of het nou high-tech is, of klimaatverandering, of hoe je omgaat met je verleden. Dat zie je terug in die landenpaviljoens en hun kunst.
Ja, de kunst echt als een soort spiegel van het maatschappelijk debat in al die landen. Wat hoop jij dat je gaat zien in die spiegel de komende tijd in Venetië?
Nou, dat je gaat nadenken van hey, ik heb het op deze manier niet gezien, het niet bekeken, ik wist dit niet. En dat je eigenlijk anders leert kijken. Je blik kantelt. En daar verheug ik me eigenlijk altijd het meeste op.
Dankjewel, Toef, en heel veel plezier.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Bla 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 bla
bla bla bla bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.